Ja, we zijn al een 6 keer aan het nadenken geweest over het Koninkrijk van God. En we doen dat, zoals u weet, aan de hand van het Evangelie van Matteüs. De vorige keer dachten wij na over het eerste deel van de toespraak van de Heer Jezus in Matteüs 24. Ook wel genoemd de reden van de laatste dingen. Maar die reden strekt zich uit over 2 hoofdstukken. En die reden hield de Heer Jezus, als we dat nog even lezen in Matteüs 24, naar aanleiding van het gesprek wat zij hadden over de tempelgebouwen als ze op de Olijfberg zitten. En dat de discipelen dan vragen, in vers 3, toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En dan gaat de Heer Jezus een antwoord geven en dat loopt dan door tot het eind van hoofdstuk 25. En het antwoord betreft dan dat het Koninkrijk van God wel begint en ook weer een keer ophoudt. Het overzicht wat we al een paar keer voor onze aandacht hebben gehad, beginnen bij de komst van de Heer Jezus hier op aarde, zijn geboorte. En dat was ook het begin van het Koninkrijk, want hij zei als het Koninkrijk van God is midden onder u. En daarmee bedoelde hij het feit dat hij als koning er is en dat dus het Koninkrijk er ook is. En dat loopt dan door tot het einde van het Messiaanse Rijk, als hij na 1000 jaar openlijke regering het koningschap weer teruggeeft. Kortom, een hele lange tijd. En die tijd heeft hij beschreven in deze toespraak, als we nog een van de vorige keer erbij halen. In vers 5 tot 14 heeft hij een paar dingen genoemd die wij ook wel herkennen. Aardbevingen, pestilentiën, oorlogen. Iedereen die gaat op zoek naar eigen dingen. Maar hij voegt er uitdrukkelijk aan toe, het is nog niet het einde. Kortom, de eindtijd begint dus daarna. En dat begon, hebben we gemerkt in vers 15... wanneer hij wijst op de gruwel van de verwoesting waar Daniël over heeft gesproken. En dat loopt dan door tot vers 28. Een periode die hij zelf daar noemt, de grote verdrukking. Vers 21, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe, en er ook geenszins meer zal komen. Kortom, dit is geen gemakkelijke tijd. Maar die eindigt bij zijn verschijning en dat heeft hij beschreven vanaf vers 29 tot en met vers 35. Zo zei vers 29, terstond, nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En zegt hij dan in vers 30, zal men de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En die komst gaat dus gepaard met verschijnselen zoals de zon die verduisterd wordt, de maan die niet schijnt, maar ook het feit dat alle stammen van het land zullen weeklagen. In vers 30, dat betekent dat Israël weer in zijn land zal zijn, verzameld uit alle windstreken en alle stammen hem zullen zien, niet alleen, maar ook hem zullen aanvaarden als hun Messias. En zich ook zullen herinneren dat hij al eens bij hen was, vandaar die weeklacht. Het zal een tranen opleveren van berouw, van inkeer en een hele verandering in Israël laten zien. De Zoon des Mensen komt dan met grote kracht en heerlijkheid. En zo komt hij in vers 36 tot de uitspraak, en dat is een antwoord op het eerste deel van die vraag van de discipelen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Zegt hij in vers 36, van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemelen niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. Met andere woorden, wanneer dat allemaal zal zijn, daar is geen datum voor geprikt nog, dat weet eigenlijk nog helemaal niemand, alleen mijn Vader. Ik weet het zelf niet eens. Dat helpt al een heel stuk om al diegenen die ook vandaag de dag, al de afgelopen jaren, regelmatig zo een datum hebben geprikt, of het dan gaat om de opname of om de verschijning van de Heer, al diegenen die een datum hebben geprikt en hebben uitgerekend zogenaamd om dat verhaal maar gelijk bij het Rijk der Fabelen te leggen. Want op grond hiervan alleen al is dit onmogelijk en komen die verhalen uit een verkeerde hoek. Alleen de Heer is nog niet uitgepraat. Want hij gaat verder met een paar beschrijvingen geven, nou niet over uiterlijke dingen die men in de wereld om ons heen kan waarnemen, maar dit is nog steeds onderwijs aan discipelen die hij waarschuwt voor het feit dat zij geduld moeten hebben. En dat als er weinig verandert, zij niet moedeloos moeten worden. Het eerste wat hij dan gaat noemen is vanaf vers 37 over de dagen van Noach. Want, zegt hij daar in vers 37, zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op het veld zijn, één wordt meegenomen en één achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molensteen malen. Eén wordt meegenomen en één achtergelaten. Waak dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Weet echter dit, dat als de Heer des Huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Daarom wees ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des Mensen. Dus hij vergelijkt nadrukkelijk de dagen van Noach voor de zondvloed met de tijd die voorafgaat aan zijn verschijning. Die twee periodes lijken heel veel op elkaar. Dan zou je denken, als je het oppervlakkig leest, dat men daar niet zo heel veel zondige dingen deed. Men eet, men drinkt, men trouwt, men huwelijkt uit. Dat zijn toch hele gewone dingen. Waarvan de Heer toch niet die mensen dat kwalijk kan nemen. Nee. Eten en drinken en trouwen en uithuwelijken, dat hoort bij de gewone dingen van het leven. Alleen men dacht toen, het leven blijft op die manier altijd doorgaan. Ondanks het feit dat zij in hun omgeving een Noach hadden, die bezig was om een ark te bouwen. En uit die bouw van die ark ging een taal uit. Noach sprak daarmee boekdelen uit. We weten niet eens wat hij allemaal heeft gezegd met woorden. Eigenlijk vinden we van Noach geen enkel woord in de Bijbel, behalve na de zondvloed. Maar voor de zondvloed lees je over hem alleen maar als iemand die bouwt. En in dat bouwen van die ark, daar lag een prediking. Vandaar dat Petrus deze Noach noemt een prediker van de gerechtigheid. Dat is geen mooie boodschap, want een prediker van de gerechtigheid is een prediker die vertelt dat het een keer afgelopen is. Dat God een keer gerechtigheid gaat uitoefenen over de ongerechtigheid. En dat de hele wereld daar vol van is. Zo vol dat die ark nodig is om te kunnen drijven, want de hele wereld die zal door water worden bedekt. Die vergaat door water. Dat was de boodschap die sprak uit die ark. En misschien hebben mensen wel gevraagd, wat ben je aan het doen? Geeft Noach uitleg gegeven, dat weten we allemaal niet. In ieder geval heeft men, zegt de Heer hier, met die boodschap niets gedaan. Men ging gewoon door met eten en drinken, trouwen en uithuwelijken, alsof er altijd zo doorgegaan zou kunnen zijn. Of dat er niks zou veranderen. En de hele wereld die veranderde in één oogwink. Namelijk toen Noach de ark inging. En het schrijnende is daarvan dat zij, die mensen, het niet merkten. Ze hebben leren leven met iemand als Noach, die bezig was met een ark. En ze hebben gedacht, die man is niet helemaal goed wijs. Ze zijn doorgegaan. En dat fenomeen, gaat zich herhalen in de tijd vlak voor de verschijning van de Heer Jezus. En dat vertelt hij aan zijn discipelen. En die discipelen van toen zijn wij ook nu in hun schoenen. Want wij, die discipelen, wij kijken ook uit naar de komst van de Heer Jezus. Niet alleen dat hij ons opneemt om in de heerlijkheid te komen, zeg maar de opname, maar wij kijken ook uit naar zijn verschijning. Wij gaan ook dan met hem regeren, 1000 jaren lang. En daar kijk je ook naar uit. En dan zou het wel eens kunnen zijn, zegt de Heer in deze uitleg aan deze discipelen, dat je als het lang gaat duren, niet moet worden als de mensen in de dagen van Noach. Maar dat je ook al ben je een eenling, een Noach blijft. Je bent een Noach en je blijft een Noach tot het moment dat je naar binnen gaat. En de rest gaat weg. Dat vraagt heel veel. Noach wist niet hoe lang hij moest gaan bouwen. Er staat in Genesis 6 alleen dat God, toen die zonen van God zich met de dochteren van de mensen hebben vermengd en daar reuzen uit werden geboren, dat God zei, en nu is het klaar. Ik geef de mensheid nog 120 jaar. En daarna is het voorbij. Dat wist Noach niet. Noach wist alleen maar dat er een stondvloed zou komen. Dat de aarde door water zou worden vergaan. Maar niet wanneer dat zou plaatsvinden. Die 120 jaar lezen wij in de Bijbel als het feit dat God dat in zijn gedachten had afgesproken. Maar niet tegen Noach had gezegd. Noach moest gewoon die 120 jaar volmaken. En we lezen niks anders dan dat die Noach dat ook heeft gedaan. Moet je je voorstellen. 120 jaar, dag in dag uit met zulke mensenleven. Zelfs in je eigen huis een beetje een eenling zijn. Want we lezen alleen maar over het geloof van Noach. Niet over dat van zijn vrouwen, over zijn zonen, over de vrouwen van zijn zonen. Die 8 mensen werden gered door het geloof van die ene Noach. Dat huis ging naar binnen. En de rest liet Noach voor wat Noach was. Een dwaas in hun ogen. En de discipelen horen hier van de Heer dat als hij langere tijd wegblijft, ook zij het risico lopen dat zij in de ogen van de mensen om hen heen als een dwaas worden versleten. Mensen die bezig zijn om een ark te bouwen. Mensen die ermee rekenen dat het op deze aarde een keertje anders gaat uitlopen. Hetzelfde wat ook Petrus schrijft in zijn laatste brief, in 2 Petrus 3. Dat is het zijn de laatste woorden van een grote apostel. En je zou het bij je kunnen zeggen, het zijn geestelijke testament. Het laatste hoofdstuk, 2 Petrus 3. Ik lees even vanaf vers 1. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd. Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Dan heb je dezelfde categorie mensen. Mensen die dus naar hun eigen begeerten wandelen, eten, drinken, huwelijk, daar zijn ze mee bezig. En intussen drijven ze de spot met de boodschap dat Christus nog een keer terug gaat komen. Maar zegt Petrus dan in het verloop van vers 4, want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo vanaf het begin van de schepping. Moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en de aarde bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. En Petrus wint er hier geen doekjes om. Hij zegt, die mensen die spotten met de komst van de Heer, die zeggen, waar blijft dat nou, want het gaat gewoon door. Die zijn moedwillig, bewust dat feit aan het wegdrukken dat God al eens een keertje heeft ingegrepen. Toen, met water, bij de zonvloed, straks door het middel van vuur. Dat gaat hij in het verloop van het hoofdstuk verder uitleggen. God gaat namelijk opnieuw ingrijpen in de natuur. En dan kun je moedwillig dat ontkennen, bewust wegdrukken. Je kunt een spot drijven met die mensen die het hebben over de komst van de Heer. En het leven gaat gewoon door. Maar het risico, zegt Petrus, dat je door die spot ook als gelovige toch een beetje wordt geïnfecteerd. Dat je misschien toch denkt, ja, het duurt inderdaad wel een beetje lang. Dat je ook zelf de moed een beetje gaat verliezen. En dat je zelf ook af gaat glijden op het niveau waarop de wereld om je heen zich ook beweegt. Dat je als christen, als discipel, eigenlijk met weinig anders mee bezig bent dan met eten en drinken. Gewoon de dingen waar men in de wereld ook mee bezig is. Want je moet toch dat leven ook leiden. En de Heer die wees zijn discipelen er hier in het begin al direct op. Het risico bestaat dat je afglijdt. Word niet zoals zij die het niet merken. Maar leef als een Noach. Want in die dagen van Noach, dan heb je een tweedeling. Als de ark dicht gaat, dan hou je twee soorten mensen over. Ene groep in de ark en de andere erbuiten. Eén wordt meegenomen, de ander wordt achtergelaten. En wat betekent meenemen hier? Velen denken, oh, het gaat over de opname. Nee, het gaat niet over de opname. Dit gaat over de verschijning. Als de Heer verschijnt en het ingrijpt in de natuur en alles anders wordt, de zon verduistert, de maan schijnt niet meer, we hebben het net gelezen, dan doet zich iets voor wat alles eerder voorgekomen is. Dan gaan er mensen verdwijnen. Zoals in de dagen van Noach. De zondvloed kwam, zegt vers 39, en hen allen wegnam. Als je meegenomen wordt, als je weggenomen wordt, dan is dat meegenomen in het oordeel. Als je achterblijft, dan blijf je bewaard. Net als Noach, in de ark. En door de zondvloed heen op een nieuwe aardbodem terecht gaat komen. De mensen die bij de verschijning van de Heer achterblijven, zijn zij die het koninkrijk binnengaan. Dat kun je op één moment niet van tevoren weten. Tenminste, ze zijn allebei bezig op het veld. Die twee vrouwen in vers 41 zijn allebei bezig met een molensteen te malen. Ze doen allebei gewoon hun dingen. Maar de Heer zegt bij de ene is bezig met mij. Met mijn verschijning. En de andere is er helemaal niet mee bezig. En zo waarschuwt hij zijn discipelen. Wees ervan bewust dat je leeft als een Noach totdat ik kom. Waak dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Het waken, het wakker zijn. Ja, we hebben het net gezongen. Het is ook heel mooi. En dat wil je ook allemaal wel. Maar we hebben vast wel eens een keertje een nacht moeten doorwaken. En misschien wel twee. En dan valt het op de duur toch niet mee om de oogjes open te houden. En je dommelt een beetje in. En dat kan geestelijk ook zo zijn. Als wij als christenen, als discipelen al 2000 jaar wachten op de Heer en hij komt nog steeds niet, dan zou je het risico hebben dat je denkt, ja, het duurt wel erg lang. En zeker als je discipelen bent die even later in de hof gevraagd worden, wil je wel 1 uur met mij waken? En ze blijken allemaal in slaap te vallen. Dat zijn discipelen. Die misschien ook hier dit horen op de Olijfberg en denken, ja, maar wij horen bij die wakenden. En als ze later in Gethsemane de Heer even weg zien gaan, dan vallen ze in slaap. Dan denk je, oh, wat hebben ze toch een heel veel te leren. Net als wij, die misschien met goede voornemens denken, ja, dit overkomt mij niet. Ik ga niet in slaap vallen, ik ben een Noach. Ja, daar heb je genade voor nodig. Waak dan en bid vooral. Net als die man die anders had gewaakt als hij had geweten dat in die nacht een dief zou binnenkomen. Die heeft ook spijt dat hij is ingedommeld. Heeft de dief niet gezien. Waken gaat samen met bidden. Waakt en bid. Dat zijn de dingen die de Heer ook wil uitleggen als hij die drie gelijkenissen daarna gaat vertellen. Die eerste vanaf vers 45 van het hoofdstuk over de goede en de trouwe boze slaaf. En dan in hoofdstuk 25 vers 1 tot 13 over die 10 meisjes, 5 wijzen en 5 dwazen. En dan vanaf vers 14 tot en met vers 13 over die knechten. 2 soorten knechten. Werkende en luie knechten. Het lijken 3 hele verschillende gelijkenissen. Maar ze hebben alle 3 hetzelfde thema. Alle 3 laten zien dat het lang zou kunnen duren voordat de Heer terugkomt. En dat je als discipel van de Heer, en dat moeten we steeds op het achterhoofd houden, de Heer spreekt hier tegen zijn discipelen, dat je als discipel van de Heer bij voorbaat hoopt die goede te zijn, die wijze te zijn en die werkende te zijn. Maar dat de Heer waarschuwt, wordt niet als een boze, of als een dwaze, of als een luie. Het is steeds die waarschuwing. Als het lang duurt, bestaat het risico dat je verandert. Laten we maar eens lezen hoe dat gaat in bij die eerste gelijkenis over die goede en boze slaaf. Vers 45 van hoofdstuk 24. Wie is dan de trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbedienden gesteld heeft om hun het voedsel te geven op de juiste tijd? Gelukkig die slaaf die zijn Heer als hij komt zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal stellen. Als die boze slaaf echter in zijn hart zegt mijn Heer blijft uit en zijn medeslaven begint te slaan en eet en drinkt met de dronkaards, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet en hij zal hem in tweeën hakken en zijn lot bij dat van de huichelaar stellen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Boeiende vraag. 3 gelijkenissen waarvan er 1, zoals deze, begint met een vraag. Wie is die? Of je zou kunnen zeggen, waar is die? Die goede en trouwe slaaf. Want de Heer die zoekt een slaaf die over zijn huisbedienden gesteld kan worden. Het zijn de huisbedienden van de Heer. De knechten die bij zijn huis horen. Nou, we merken wel dat de Heer in dit geval altijd een verwijzing is naar hemzelf. Hij is die Heer en hij heeft ook huisbedienden die hij kan aanstellen, kan werkgeven en die voor hem werken. Als hij er niet meer is, dan zoekt hij iemand die voor die huisbedienden zorg draagt. Die voor hen kan zorgen in eten en drinken op de juiste momenten. En hij hoopt dat er een goede, een trouwe en een wijze slaaf is die voor de voeding van die huisbedienden zorgt. Trouw ben je, zoals het woord zegt, gelovig. Een trouwe slaaf is een gelovige slaaf. Die zijn vertrouwen in alles wat hij doet, stelt in zijn Heer. Die vol verwachting en vol geloof ook de taak oppakt die zijn Heer hem geeft om voor zijn huisbedienden voedsel te gaan verzorgen. Die goede, die trouwe slaaf die weet, ik heb die capaciteiten niet. Ik vertrouw blindelings op mijn Heer, want als hij mij die taak geeft, dan zal hij mij ook wel daarvoor bekwaam maken. En ook zorgen dat ik het voedsel wel degelijk ter beschikking kan stellen. Die slaaf vertrouwt op zijn Heer. Maar dat woordje trouw kun je ook vertalen met betrouwbaar. Die trouwe slaaf is in de ogen van die huisbedienden ook iemand die betrouwbaar is. Want zij stellen hun vertrouwen ook in hem. Dat is een prachtige taak. Bovendien hoort daarbij dat je wijs bent. En wijs, dat had de Heer al uitgelegd in de bergreden, in hoofdstuk 7, vers 24. Wijs ben je als je niet op het zand bouwt, waarop de rots bouwt. Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. De slotsom van de hele bergrede. We kunnen ons nog herinneren van een van de eerdere keren. De bergrede, je zou kunnen zeggen, de grondprincipes van elke discipel. Hoe word je een discipel? Hoe ben je een discipel? Namelijk door de principes van het koninkrijk in de bergrede te begrijpen en die handen en voeten te geven. Dan ben je wijs. Dan bouw je op de rots. Een prachtige verwijzing naar die plek die ook Mozes leerde kennen, die Elia leerde kennen. Juist op de moeilijke momenten dat God tegen hen zei, en kom bij mij op de rots. En daar vind je rust. En ook zij waren op hun momenten eenlingen. Alleen. En als je zo'n slaaf bent die door de Heer geroepen wordt om voor voedsel te zorgen voor zijn huisbedienden, dan kan je er ook alleen voor gaan staan. Dan heb je niemand om tegenaan te leunen. Dan de Heer alleen. Maar het is een geweldig mooie taak. Maar ook een hele kwetsbare taak. We hebben elkaar in die zin te dienen. Paulus werkt dit later uit in zijn brieven, als hij het heeft over hoe wij als gelovigen elkaar hebben te dienen, hebben op te bouwen. Ik vind het altijd wel mooi dat onze oosterburen dat woordje bouwer op twee manieren gebruiken. Dat doe je als je een huis bouwt, dan ben je een bouwer, met AU. Maar je bent ook een bouwer als je een boer bent. Het woord bouwer is daar ook. Hetzelfde woord. Voor boer en voor bouwer van huizen. Je bouwt in beide gevallen op. En dat is ook de taak die je wel als gelovigen naar elkaar hebben. Om op te bouwen. Elkaar iets aan te reiken. Al is het maar iets wat je zelf hebt gegeten en gedronken. Het woord van God. En dat je dat elkaar doorgeeft. Dan hoor je bij die categorie trouwe en wijze slaven van de Heer. Zegt, ik hoop dat ze er zijn. Die mijn huis bedienden ook hun voeding geven. En dat is heerlijk om elkaar daarin op te bouwen. En zo denk ik dat elk van deze discipelen die het hoort denkt, ja, maar zo'n goede en wijze slaaf wil ik ook worden. Dat zijn ze later ook geworden, dat lezen wij in hun brieven en de taken die ze hebben uitgevoerd. Ze zijn allemaal mensen geworden, apostelen die de Heer heeft gebruikt om vele gelovigen op te bouwen. En die taken die gaan nog steeds door. Er zijn geen apostelen meer, maar er zijn nog wel steeds voedende taken. Mensen die de Heer daarvoor aangort. En in principe kan elke gelovige zo'n taak uitvoeren. Om de anderen, de huisbedienden van de Heer, te voeden. De kunst is om zo te blijven. En zeker als die Heer een poosje wegblijft. Dan is die goede slaaf veranderd. Er staat bij veel vertalingen boven dit stukje de gelijkenis van de goede en de boze slaaf. En het wekt de indruk alsof het om twee verschillende personen gaat. Nee, zegt de Heer, het gaat om dezelfde persoon. Want de trouwe en wijze slaaf verandert in die boze slaaf. Let op het woordje die. Het is die slaaf waar ik het net over had. Die goed begon. Als trouw en wijs, maar die in de loop der tijd verandert in iemand die boos is. En wanneer ben je boos? Boos betekent kwaadaardig of nutteloos. Nou, dat is een groot contrast met voeden. Als je elkaar opvoedt, opbouwt door middel van voedsel wat je van de Heer gekregen hebt, dan is het alleen maar tot vreugde en tot zegen. Maar als je kwaadaardig bent, nutteloos, ja, dan doe je wat hier van die boze slaaf staat. Die begint zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Hoe kan dat nou? Waarin zit die verandering? Die verandering zit in vers 49. De Heer zegt, dat komt omdat die slaaf zegt in zijn hart, mijn Heer blijft uit. Dat zegt hij niet hardop. Hij loopt niet aan de medeslaven en huisbedienden van de Heer te vertellen, joh, die Heer die blijft nogal een tijdje weg. Daar hoef je niet druk over te maken. We kunnen lekker doorgaan met eten en drinken. Nee, hij zegt er in zijn hart. Net als die dwaas uit de psalmen die in zijn hart zegt, er is geen God. Maar dat zie je aan zijn gedrag. Dat zie je, dat komt eruit in zijn handen en zijn voeten. Iemand die net doet alsof God er niet is, die in zijn hart zegt, er is geen God, die leeft daar ook naar. En die slaaf die goed begon, die als de Heer een tijdje wegblijft, in zijn hart zegt, mijn Heer blijft uit, dan komt het er ook uit dat die slaaf de verwachting van de komst van de Heer helemaal is kwijtgeraakt. En wat gebeurt er dan? Dan ga je ruzie maken. Dan ga je niet opvouwen, niet voeden. Nee, dan ga je slaan, dan ga je vechten, dan ga je je eigen gelijk halen. Nou, ik hoef je niks te vertellen. Als je de christenheid in het algemeen een beetje volgt door eeuwen heen, zeker op dit moment dat de Heer het uitspreekt, tot aan vandaag, aan de dag aan toe, dan denk je, ja, waar is men in het algemeen mee bezig? Oké, de discipelen hadden het ook wel een beetje in zich, hoor, om ook onder elkaar een beetje te vechten. Dat deden ze ook al een paar uur later, toen ze bezig waren om onder elkaar uit te maken wie de belangrijkste was. Toch niet eens zo heel erg veel na deze toespraak. Dat de discipelen ook op dat punt merkten, hé, wij hebben eigenlijk het allemaal een beetje in ons. Een beetje ellebogenwerk, een beetje ruzie maken, want wij willen allemaal de belangrijkste zijn. Oké, daar zijn ze van afgeholpen door de genade van de Heer. Het is er helemaal uitgegaan. Maar dat zit in elke discipel. En als de Heer geen genade geeft, dan komt dat er ook uit. Zeker als de komst van de Heer nog een poosje wegblijft. En het hoeft ons dan niet te verbazen dat er onder christenen vandaag de dag ontzettend veel gevochten wordt. Niet met de vuisten, maar met de woorden. Iedereen heeft gelijk. U weet, in de christenheid of in de wereld om ons heen, daar polariseert het behoorlijk. En dat komt omdat we allemaal als mensen vinden dat wij gelijk hebben. En dat doe je vooral van achter je eigen vierkante meter, achter je schermpje ga je de wereld met twitteren en met ik veel wat voor methoden nog meer vertellen dat jij gelijk hebt. Niemand heeft zoveel gelijk als jezelf. En als je dan tot een gesprek komt misschien, dan zeg je, ja, dat is jouw waarheid. Maar ik heb mijn waarheid. Dan denk je, oké, dat doen de ongelovigen, dat doet de wereld om zich heen. Maar als je onder de gelovigen dit verschijnsel aantreft, dan zijn we ver weg. En dat doen we wel, vaak. Dat we als gelovigen tegen elkaar zeggen, ja, zo denk jij erover. Maar ik denk er zo over. En dan is het fundament van het woord van God, het uitkijken naar zijn komst, het besef, ik ben een slaaf van de Heer Jezus, wat heb ik gelijk te vinden, ik heb mijn handen te vouwen en de Heer om genade te vragen, voor de taak die hij me heeft gegeven, wat heb ik mijn eigen gelijk te verkondigen, dat doet er helemaal niet toe. En dat zijn we kwijtgeraakt, voor een groot deel. En dan kun je als discipel behoorlijk alleen komen te staan, als je toch steeds met alle bescheidenheid de genade rekent van de Heer dat je een trouwe en een wijze slaaf wilt zijn. Dat het er helemaal niet om gaat of je nou gelijk hebt of niet, maar dat je naast de Heer wil gaan staan. Klein wilt worden. Die doek wilt omgorden, weet je nog. En in Johannes 13 dat water wilt nemen en voor de discipelen op de knieën wilt gaan. Die laagste plaats in willen nemen. Terwijl velen de hoogste plaats willen innemen. Want zij hebben gelijk. De Heer zegt, dit is de boze slaaf. En ik kwalificeer die man als, of die vrouw, als nutteloos. Daar heb ik niks aan. En uiteindelijk, ja, als de Heer niet aan iemand iets heeft, dan komt hij uiteindelijk terecht in dat wat hier wordt beschreven als de hel. Nou zeggen we niet van iedereen die ruzie maakt, dat hij dus verloren gaat. Maar de Heer waarschuwt zijn discipelen ervoor. Verlaag je niet tot dat niveau waarop de ongelovigen zich bevinden. Maar wees een discipel van mij, waarvan in hoofdstuk 10 de Heer had gezegd, in vers 25, weet u nog, het is een discipel genoeg te worden als de meester. En even naar het volgende. In hoofdstuk 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen nu waren dwaas en 5 wijs, want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken met hun lampen. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden ze allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep: zie, de bruidegom gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En de wijzen antwoordden echter en zeiden: nee, opdat er misschien voor ons en voor u helemaal niet genoeg is. Ga liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Toen ze echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna echter kwamen ook de overige maagden en zeiden: heren, heren, doe ons open. Hij echter antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want u kent de dag of het uur niet. 10 meisjes, of beter gezegd 10 maagden staat er werkelijk. En dat is een woord wat vaker voorkomt in de Bijbel als een beeld van de toewijding. Zoals Paulus het ook gebruikt in 2 Korinthe 11 vers 2. Ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Ben je een discipel van de Heer Jezus, ben je een gelovige, dan weet je, er hoort tussen mij en mijn Heer niemand in te staan. Ik ben van hem en mijn leven is hem toegewijd. Zo zijn er 10 die allemaal zeggen: ik hoor bij de Heer. Ik ben hem toegewijd. Ze nemen allemaal een lamp mee. En een lamp, dat had de Heer al ook al verteld in de bergrede, dat is een manier om het licht te laten schijnen. En zo hebben we als discipelen allemaal de optie in vers 16: laat zo uw licht schijnen voor het oog van alle mensen, opdat zij uw goede werken zien. Dus van die discipelen die als maagden hier worden voorgesteld, is het de bedoeling om met die lamp licht te laten schijnen en goede werken te laten zien. Nee, je wordt geen discipel door goede werken, maar als discipel laat je goede werken zien. Het komt er gewoon uit wie je bent. En dat is de functie van de Heilige Geest. Dat licht komt natuurlijk ergens van een lichtbron vandaan. Die wijzen, die wisten waar die lichtbron was, die namelijk olie met zich mee. En de olie, dat wijst door de hele Bijbel heen op de Heilige Geest. En dat is ook het onderwerp wat Paulus op wil wijzen. Als wij tot geloof zijn gekomen, dan hebben wij de Heilige Geest gekregen. Hoofdstuk 1 vers 14 van de brief aan de Efeziërs. Toen u geloofd hebt, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De Heilige Geest, daar hoef je niet voor te bidden, die krijg je zodra je tot geloof komt. Alleen de bedoeling is wel dat die merkbaar aanwezig is. En dat schrijft hij ook in 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. Hij nu die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. Allemaal aanduidingen van dat wat is gebeurd toen wij tot geloof kwamen. Toen de Heilige Geest in ons kwam wonen. We zijn verzegeld, zei hij in hoofdstuk 1 van de brief aan de Efeziërs. Hier in 2 Korinthe 1 zegt hij: we zijn gezalfd. En dat is ook een ding wat gebeurd is toen daar in het Oude Testament koningen werden gezalfd. Priesters werden gezalfd. Die werden gezalfd om hun waardigheid aan te tonen. Niemand hoeft zich af te vragen: ben jij wel priester? Of ben jij wel koning? Zoals ik denk aan Saul of aan David. De gezalfden des Heren. Iedereen wist, daar blijf je af. Want die zijn door God gezalfd. Weet je nog hoe de knechten van David dachten: we gaan David een handje helpen. We gaan Saul een kopje kleiner maken. En dat David zei, nee, je blijft van de gezalfde des Heren af. En zo is een gelovige iemand die als een discipel van de Heer in het leven staat. Gezalfd. We hoeven voor onszelf en voor elkaar niet aan onze waardigheid te twijfelen, dankzij de inwoning van de Heilige Geest. We zijn ook verzegeld. En toen wij tot geloof kwamen, heeft God als het ware zijn eigendom op ons gezet. We zijn dus ook niet langer van onszelf. We zijn van de Heer. Goed om te beseffen dat een discipel het eigendomsrecht een beetje uit handen heeft gegeven. Maar daarvoor in de plaats ook de Heilige Geest heeft gekregen om ons in dit leven te leiden. En bovendien, het is ook het onderpand van iets wat wij nog gaan krijgen. Een toekomstig bezit. Daarom noemde Paulus in Efeze 1 ook de Heilige Geest van de belofte. Zijn aanwezigheid houdt namelijk een belofte in. U weet nog een onderpand, hoe dat vroeger ging in een pandjeshuis. Daar was de pandjesbaas wel beschikbaar voor iemand die geld nodig had. Alleen er moest een pand worden afgegeven. En als je een pand bij je had, wat heel veel waard was, dan gaf de pandjesbaas jou daar een bedrag voor terug. Ik kon later wel omruilen als je weer genoeg geld had. Maar dat pand wat je afgaf, moest meer zijn dan het geld wat je daarvoor terugkreeg. Wij krijgen wat straks. Maar wat wij nu hebben, is meer waard dan wat we straks gaan krijgen. Als wij straks met de Heer Jezus gaan regeren, delen zullen ze in zijn glorie, 1000 jaar lang in zijn koninkrijk gaan regeren, dan is er maar één ding wat daar nog ver bovenuit stijgt in waarde. En dat is God, de Heilige Geest, hoogst persoonlijk. En Hij is dan ook, vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn, het onderpand van onze erfenis. Dankzij het feit dat Hij in ons woont, weten wij zeker dat wij straks met de Heer Jezus gaan regeren. Dat is de olie die de wijzen bij zich hadden. Maar de dwazen hebben daar helemaal geen weet van. De dwazen, dat zijn de mensen die ook, net als die wijzen, meelopen. Die net als de wijzen zeggen, ja, ik ben ook christen. Ik doe ook mijn ding. Ik ga gewoon naar de kerk of ik doe mijn andere activiteiten. Waar de mensen misschien wel heel erg dankbaar en tegenop kijken. Maar in feite doen ze dat in eigen kracht om door de mensen gezien te worden. Ze hebben in ieder geval geen olie bij zich. Ze hebben geen weet van de leiding en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En een discipel juist wel. Alleen dan komt het probleem. Zowel voor de wijzen als voor de dwazen. De bruidegom bleef uit. Die 10 meisjes zijn op weg naar de bruiloft. En zij gaan de bruidegom tegemoet. Wie de bruid is, doet er niet toe. Waar de bruiloft over gaat, doet er ook niet toe. Het beeld in deze gelijkenis is, welke van de twee wil je zijn? En elke discipel is een wijze. Deze 11 die zitten te luisteren, horen nadrukkelijk bij de wijze meisjes. Ze zijn allemaal gelovige die jongen, discipelen. Maar als de bruidegom uitblijft, dan ontstaat er een probleem. En het probleem is dat ze allemaal in slaap vallen. En dat je dat vandaag de dag in grote getalen ziet. Er zijn heel veel mensen die gewoon meelopen en ook zeggen christen te zijn, waarvan je echt niet weet of ze nou wedergeboren zijn of niet. Maar als je nou lang moet wachten op de Heer, dan kun je ook als discipel die wel wedergeboren is, die de Heilige Geest in zich heeft, ook in slaap vallen. En als dat 10 meisjes op een rijtje liggen te slapen, dan weet je niet meer welke de wijzen en de dwazen zijn. Want ze liggen allemaal te slapen. En in de afgelopen 2000 jaar dat de discipelen waren van de Heer Jezus, zijn er al wat van die roepen geweest, waardoor er ineens een soort wake-up call kwam. Mensen werden wakker, discipelen werden wakker. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Nou, als je in de geschiedenis van de christenheid terugleest, dan denk je, ja, prachtig, toen in het Revij, 19e eeuw, 18e eeuw. Wereldwijd kwam daar toch wel een soort opwekking op gang. Gelovigen gingen de Bijbel lezen. En die gingen inderdaad weer ontdekken dat de Heer Jezus op het punt staat te komen. En dat er als gevolg daarvan een enorme evangelisatiedrang op gang kwam. Campagnes die kwamen. Het licht spatte er weer af. Want de Heilige Geest kon zijn gang weer gaan. Het licht wat in die gelovigen, dat kwam er ook weer helemaal uit. De olie deed zijn werk. En gaf licht. En het zijn van die golfbewegingen geweest waarvan je nu denkt, wat is er nog over van het reveil van 150, 200 jaar geleden? Zijn we niet allemaal weer massaal in slaap gevallen? Hoop je weer dat er weer een roep gaat komen? Wakker worden, want de Heer die komt. Laat je licht schijnen. Doe het werk van een evangelist, zegt Paulus tegen Timotheus. Laat het uitkomen wat erin zit. Ik weet het niet. Ik heb de indruk dat we misschien toch weer massaal in slaap gevallen zijn. Dat was gelovigen wel aardig bezig zijn voor ons idee soms, maar wie heeft het over de komst van de Heer? Wie heeft die Maranatha-boodschap nog bij zich in het hart om daar eens over te praten, om elkaar daarin op te wekken? Om ongelovigen te vertellen, net als Noach, dit blijft niet allemaal doorgaan. Er komt een einde aan. Nee, je wordt niet met applaus begroet als je die boodschap gaat brengen. Het kan zijn dat je net als in de dagen van Noach uitgelachen wordt en voor gek wordt versleten. Maar wees wel een wijze. Al ben je alleen. Zij waren tenminste met z'n vijven. Maar ze zijn wel met z'n vijven in slaap gevallen met die andere vijf. Met die dwazen. Deze gelijkenis is bedoeld niet om nu eens even te gaan catalogiseren. Op het internet of wie je allemaal mogen horen. Is dat iemand die hoort bij de wijzen? Of is dat iemand die hoort bij de dwazen? Want let wel, als je iemand hoort of leest die bij de wijzen hoort, dan heb je altijd het gevoel en de overtuiging, dit brengt mij dichter bij de Heer. Dit laat mij weer uitkijken naar zijn komst. Dit verandert mijn leven. Dit doet wat. Want de Heilige Geest werkt. Maar als je iets hoort wat wel aardig klinkt, waar al af en toe wel bijbelteksten bij worden geplakt, maar wat je verder niet raakt, dan denk je, oké. Dat zal wel bij de dwazen horen. Nee, op die manier kun je het aardig indelen. Maar zelf blijf je buiten schot. En het is de Heer Jezus vertelt die gelijkenis tegen zijn discipelen. En hij weet, zij zijn wijs. Maar deze gelijkenis is een waarschuwing om niet dwaas te worden. Om niet net als die dwazen gewoon te gaan slapen. En te denken, dat kan nog wel een poosje duren. Nee. Ga uit hem tegemoet. We gaan niet altijd langs. Maar als de Heer terugkomt en daar de wijzen wakker zijn om mee te gaan, dan gaan zij het feest binnen. De dwazen die denken, ik moet nog even wat zorgen olie te krijgen, dan kan ik ook mee naar binnen. Maar die komen wel te laat. En die horen naar de deur, ik heb je niet gekend. U weet toch, in de bergreden vertelde de Heer ook zoiets. Er zullen straks mensen zijn die tegen hem zeggen, Heer, we hebben een boze geest uitgedreven. We hebben in uw naam geprofeteerd. Maar de Heer zal zeggen, ik heb u niet gekend. Hij weet wel wie ze zijn, hij weet hun namen wel. Maar als hij zegt, ik heb u niet gekend, dan zegt hij eigenlijk, we hebben niks samen gehad. Je hebt voor jezelf geleefd. Maar wij samen hadden niks. En als je zulke mensen niet tegenkomt, waarvan je de indruk hebt, ze zijn wel druk met van alles, maar hoe zit hun leven met de Heer in elkaar? Zou het dan heel erg zijn om als wijze eens tegen zo'n dwaas te zeggen, joh, je kunt nu nog kopen. Je kunt nu nog bij de Heer terecht. Je kunt nu nog je leven veranderen en echt door de Heilige Geest geleid en functioneel zijn. Zorg dat je op tijd bij de Heer uitkomt. Zodat je straks niet te laat bent en de Heer moet zeggen, ik heb je niet gekend. En ik wou graag nu verder gaan met die derde gelijkenis over de talenten vanaf vers 14 van hoofdstuk 25. En dan eerst maar even lezen. Matteüs 25 vers 14. Want het is, en dat is dan weer het Koninkrijk der Hemelen, Het is als een mens die buitenslands ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1, ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En hij ging terstond buitenslands. Hij nu die de 5 talenten had ontvangen, ging heen en handelde daarmee en won er 5 andere bij. Evenzo won ook die met de 2 er 2 bij. Degene echter die het ene had ontvangen, ging weg, groef in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En hij die de 5 talenten had ontvangen, kwam bij hem en bracht 5 andere talenten en zei: Heer, 5 talenten hebt u mij toevertrouwd. Zie, 5 andere talenten heb ik daarbij gewonnen. En zijn heer zei: voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je heer in. Degene nu met de 2 talenten kwam ook bij hem en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij toevertrouwd, zie, 2 andere talenten heb ik erbij gewonnen. En zijn heer zei tot hem: voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je heer in. Hij nu die het ene talent had ontvangen, kwam ook bij hem en zei: Heer, ik wist van u dat u een hard mens bent, die maait waar u niet hebt gezaaid en inzamelt van waar u niet hebt uitgestrooid. Ik was bang en ben weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. En zijn heer antwoordde echter en zei tot hem: boze en luie slaaf, je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en inzamel waar ik niet heb uitgestrooid, dan had je mijn geld bij de bankiers moeten brengen. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente hebben teruggekregen. Neem dan het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft, want aan ieder die heeft zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. Van hem echter die niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden afgenomen. Werp de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ook weer zo'n gelijkenis waarbij we hebben gelezen dat na lange tijd de Heer terugkomt. En we voelen wel aan dat dit gelijkenissen zijn die niet een twijfelachtige gelovige moeten helpen om tot zekerheid van het geloof te komen. Want er helpen die gelijkenissen juist niet bij. Maar dat die gelijkenissen aansporen om een discipel ook die beginhouding te laten vasthouden, al duurt het lang voordat de Heer terugkomt. Het gaat om echte discipelen die in deze derde gelijkenis worden gewaarschuwd om niet dat ene talent in de grond te stoppen. Waar hebben we het over? We hebben het over talenten. En dat zijn niet de dingen waar wij normaal over spreken. Wij spreken wel over een talent als iets wat iemand heeft, wat hij goed kan. Het talent van een pianospeler of talent van voetballer of wat dan ook allemaal. Dingen waar hij in uitblinkt. Dat zijn natuurlijke aanleggen die elk mens wel heeft. Gelovig of ongelovig, iedereen heeft wel zo zijn talenten of haar talenten. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet over een natuurlijke aanleg. Dit gaat over een geldbedrag wat van de Heer is en wat hij zijn slaven toevertrouwt. Dus uit zijn bezittingen krijgen zijn eigen slaven een geldhoeveelheid. Nou zeg je misschien, ja, wat is een talent nou? Nou, een talent is ongeveer 60 pond. Dat zegt ook niet zoveel. 60 pond is 6000 denaren. En als we het hebben over denaren, dan hebben we al een beetje meer houvast over de orde van grootte van een talent. Want in Matteüs 20, daar had de Heer ook een gelijkenis uitgesproken over een mensen die in de wijngaard worden gestuurd. En dan zegt hij in vers 2, nadat hij het met de arbeiders eens was geworden voor een denaar per dag, zond hij hen in zijn wijngaard. Dus een denaar is ongeveer het loon van een werker per dag, een dagloner. Nou, als je als dagloner een jaar lang werkt, dan even afgerekend van alle sabbatten die niet meetellen, dat zijn vrije dagen. En de verplichte feestdagen reken je ook niet mee, dan hou je ongeveer 300 werkdagen over. En dan praat je dus over een jaarsalaris van 300 denaren. Heb je dus over 6000 denaren, een talent, dan spreek je over 20 keer een jaarsalaris uit die tijd. Uit onze dagen, ja, wat is een jaarsalaris? Nou, dat is een beetje natte vingerwerk, maar stel dat een jaarsalaris uitkomt op 50.000 euro. Er zijn er ook wel een paar die meer verdienen, dat weet ik wel. Maar even voor het gemak. 50.000 euro per jaar. Dan praat je over een talent met 20 jaar salarissen. Al gauw over een talent wat de waarde heeft van 1 miljoen euro. Dit in onze dagen. Dus een talent, 20 jaar salarissen, 1 miljoen euro. Wat wil de Heer zeggen met deze gelijkenis waarin hij talenten uitdeelt? Wat is een discipel met 1 miljoen, met een talent? Nou, de Heer had al vaker iets over een talent gesproken in een andere gelijkenis. En die gaan we even lezen in Matteüs 18. En dat is het hoofdstuk waarin hij de discipelen voorstelt hoe ze zich moeten gedragen naar elkaar toe. En hij plaatst daar een kind in hun midden, in vers 3. En als zij onder elkaar iets hebben op te lossen, vanaf vers 15, dan moet je dat doen op een hele bescheiden manier. Je probeert het eerst onder vier ogen op te lossen, dan neem je 1 of 2 getuigen meer mee. En dan, als die niet luistert, die betreffende persoon die iets tegen je heeft, dan zeg je het aan de gemeente. Dit hele stuk gaat over onderlinge verhoudingen. Hoe ga je met elkaar om? In dat verband zegt de Heer dan, in vers 20, want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat is niet zomaar een tekst die je overal kan toepassen, maar dat is een tekst die slaat op de relatie die wij met elkaar hebben, waarin het soms niet altijd makkelijk is om iets op te lossen. Als er 2 zijn of 3 zijn die een zaak proberen op te lossen, dan ben ik erbij. Dat is de belofte die de Heer je geeft. En dan komt in vers 21 Petrus met een vraag. Matteüs 18 vers 21. Toen kwam Petrus bij hem en zei tot hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem: ik zeg je niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Nou, Peter vindt zichzelf wel hele kanjer als hij 7 keer iemand moet gaan vergeven die steeds dezelfde zonde tegen hem begaan heeft. Nou zegt de Heer, 7 keer is maar een heel klein beetje. Het gaat mij om 70 maal 7 maal. Dat is niet 490 keer, maar dat is oneindig. Een Joodse uitdrukking die gewoon zegt, altijd vergeven, Petrus. En dan komt de gelijkenis. Vers 23. Daarom is het koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan een koning die met zijn slaven afrekening wilde houden. En toen hij nu begon af te rekenen, werd er één bij hem gebracht die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij echter niets had om te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat er betaald moest worden. De slaaf dan viel smekend voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf nu werd met ontferming bewogen, liet hem vrij en schold hem de lening kwijt. Die afrekening, die brengt een schuld bij deze ene man naar boven van 10.000 talenten. 1 talent is 1 miljoen. 10.000 talenten is dus 10 miljard euro vandaag. Hoe die man aan die gigantische schuld komt, dat is helemaal niet aan de orde. De man heeft die schuld. En die Heer zegt, en als klaar, iedereen die bij mij in het krijt staat, die moet afronden. Ik wil het geld terug. Nou, deze man die komt ook. En die zegt met droge ogen, Heer, het is een kwestie van even geduld hoor. Ik zal u alles betalen. Ja, hij valt wel smekend voor u op de knieën, maar dit is zijn oplossing. Even geduld. Nou denk ik dat je als heer van zo'n slaaf niet goed weet wat je met zo'n antwoord moet doen. Moet je dan lachen, of moet je huilen, of moet je boos worden, moet je hem een schop geven en zeggen, hou op met die onzin. Die heer die denkt na. En die wordt met ontferming bewogen. Laat hem vrij en schold hem de lening kwijt. Ik denk dat die man geweldig blij is. Enorm opgelucht. We lezen verder. Toen die slaaf echter naar buiten ging, vond hij een van zijn medeslaven die hem 100 denaren schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. Zijn medeslaaf dan viel neer en smeekte hem al dus, heb geduld met mij en ik zal je alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging weg, wierp hem in de gevangenis, totdat hij zou betalen wat hij hem schuldig was. Die vrije slaaf, die 10 miljard euro is kwijtgescholden geworden, gaat naar buiten en die treft daar iemand aan die hem schuldig is. 100 denaren. En dan praat je over een derde van een jaarsalaris, pak een beet, natte vingerwerk, 17.000 euro. Vergelijk die grootheden even met elkaar. 10 miljard, 17.000 euro. En deze medeslaaf die dat moet terugbetalen, die 100 denaren, die zegt hetzelfde als wat hij net tegen die heer had gezegd. Heb geduld met mij en ik zal je alles betalen. Nou, dat beetje geduld had hij misschien wel op kunnen brengen. Maar hij had ook iets anders kunnen doen. Hij had hem ook kwijt kunnen schelden. Hij had hem ook dat kunnen doen wat zijn heer hem had gedaan. Maar hij doet geen van beiden. Hij pakt hem op en gooit hem in de gevangenis. Vers 31. Toen zijn medeslaven dan zagen wat er was gebeurd, werden zij zeer bedroefd en ze gingen heen hun heer alles wat er gebeurd was uiteenzetten. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tot hem, boze slaaf, die hele schuld heb ik je kwijtgescholden. Daar jij mij gesmeekt hebt, had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ik mij over jou heb erbarmd. En zijn heer werd toornig en leverde hem over aan de folteraars, en totdat hij alles zou betalen wat hem schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen, als u niet ieder van zijn broeder van harte vergeeft. Als de discipel ten voeten uit. De discipel die een talent heeft gekregen. Een discipel is in staat om te vergeven. Jaren geleden was er ooit een keer een congres van vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten. En ze mochten allemaal vertellen wat zo hun kenmerkende eigenschappen waren van hun godsdienst, waar zij mee verbonden waren. De Hindoestaan kreeg een beurt, de boeddhist kon vertellen, de moslim kon vertellen. En tenslotte kwam de christen ook aan het woord. En kon ook vertellen wat voor hem het meest kenmerkende was voor zijn godsdienst. En hij zegt, ik kan het beste maar in één woord samenvatten. Het is vergeving. Ik heb vergeving ontvangen. Ik heb genade ontvangen. En ik ben daardoor ook in staat om genade te bewijzen. Om te kunnen vergeven. Dat is de houding die elke discipel heeft. Nou kan de een daar beter mee om uit de voeten, makkelijker mee uit de voeten, royaler mee uit de voeten dan de ander. De een die krijgt er dan ook 5 talenten voor en de ander 2. Maar ieder die zich naar de naam van de Heer Jezus noemt, heeft het vermogen om te kunnen vergeven. Alles. Want alles wat we elkaar hebben aangedaan is een peanut in vergelijking met wat ons is kwijtgescholden aan de schuld bij het kruis van Golgotha. Allemaal stonden we in het krijt voor 10 miljard en we hebben onze genade ontvangen. En nu komen we elkaar tegen en ja, er zijn dingen die we elkaar aandoen. En er zijn dingen die we elkaar heftig en pijnlijk aandoen. En dat kan soms heel diep gaan. Maar vergeven. Vergeven moet. Het is soms niet makkelijk. En soms heb je inderdaad even geduld nodig. Er zijn situaties op moreel gebied, ook in de kerk. En dan kijken we niet alleen in de Romeinse kerk. Allen gaan daaraan kapot. Als voorgangers, als leidenden in een kerk zich op dat vlak misdragen. Dan is het niet makkelijk voor het slachtoffer om aan zo'n leidende figuur vergeving te geven. Het is niet makkelijk. En er zal ook best enig geduld voor nodig zijn. Maar dat traject wat bewandeld mag worden, leidt uiteindelijk wel tot vergeving. En er zijn heel veel voorbeelden van waarin slachtoffers van dit soort misdrijf vergeven kunnen. Omdat zij zelf ooit vergeving hebben ontvangen. Iemand die niet kan vergeven, onder christenen, die met alle geduld die dat met zich meebrengt, niet op het punt kan komen om te zeggen, ik ga die of die vergeven, die zou je op de duur best wel eens de vraag kunnen stellen. En vertel eens iets over je bekering. Hoe is dat bij jou geweest, toen jij je bekeerd hebt bij het kruis van de Heer Jezus? Slaaf nummer 1 heeft 5 talenten gekregen. Slaaf nummer 2 heeft er 2 gekregen. Slaaf nummer 3 heeft er 1 gekregen. Degenen die zoveel hebben gekregen, die hebben, als zij dat goed gebruiken en daar handel mee drijven, zo staat het hier, die winnen daar iets mee. En je weet, iemand die in de handel zit, die handel drijft, is gewend om risico's te nemen. Het is niet bijvoorbeeld een gelopen race als je iemand kunt vergeven. Het is geen garantie dat je daarna met die beseffende persoon weer als van oud door één deur kunt gaan. Dat was bij het kruis wel zo. Maar als wij elkaar vergeven, dan moet je soms risico's nemen. Handel drijven. Maar het vermogen om het te doen heb je. En de Heer vraagt alleen maar om dan ook dat vermogen in te zetten. En dan levert dat op. Soms 5. En als je 2 talenten hebt, 2 talenten. Maar gegarandeerd heb je een 100% score. Behalve als je het in de grond steekt. Degene die een hard gewerkt hebben, die dat kenmerk hebben laten functioneren naar elkaar toe, waardoor het licht werd verspreid van het evangelie en van het vergeven, die horen uit de mond van de Heer, voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest. Want je denkt, ja, wat was mijn aandeel eigenlijk? Het was maar weinig. Om zo'n houding te hebben naar elkaar toe, zeker als ik het vergelijk met wat mij is kwijtgescholden. Ik heb maar weinig gedaan. Hij heeft veel gedaan op het kruis. Ik heb weinig gedaan. Maar wat ik gedaan heb, waarin ik op hem heb geleken, daarin word ik ook nog beloond. Over veel zal ik je stellen. We hoeven maar heel weinig te doen om een hele grote beloning te krijgen. Ga de vreugde van je Heer in. We zullen delen in de zegen van dat Messiaanse Rijk. De vreugde van onze Heer. Die ene die het talent had gekregen en het in de grond stopte, die komt ook bij de Heer en die zegt dat hij hem denkt te kennen. Die zegt tegen hem: Heer, ik wist dat u een hard mens bent. Als je zo tegen de Heer praat, dan laat je jou zien dat je hem niet kent. Want de Heer is geen hard mens. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat had die ene, dat die derde knecht nog nooit van zijn leven begrepen. Die had geen relatie met de Heer. Wat de Heer wil zeggen in deze gelijkenis, als die derde talent het, die derde slaaf dat talent in de grond verstopt, dan is dat het leven wat een ongelovige ook lijkt, en dat is het leven wat eindigt in het verderf. Wij, de discipelen, die deze uitleg horen, net als de discipelen op de Olijfberg, hoeven niet bang te zijn dat wij tot die ene slaaf horen die het talent in de grond verstopt en dus verloren gaan. Maar wij hebben als slaaf 1 en slaaf 2 heel veel gekregen. En als de Heilige Geest kan werken in ons leven, dat licht komt eruit en we functioneren wat de Heer gedaan zou hebben, dan krijgen we gegarandeerd 100% resultaat. Wat de Heer wil zeggen is: glij niet af op het niveau van de ongelovigen. Word niet iemand die jou, die het talent in de grond gaat begraven. Laat je rijkdom eruit komen. Er is nog een vergelijkbare gelijkenis, wat ik nog even kort noem als dat mag. Het is net eventjes over 9:30. Een vergelijkbare gelijkenis in Lucas 19, daar gaat het al niet over talenten, maar daar gaat het over ponden. En het verschil is daarmee ook dat elke slaaf 1 pond krijgt. Dus alle slaven krijgen hetzelfde. Alleen de ene slaaf die wint er 10 ponden bij, de andere wint er 5 ponden bij. En de beloning is dan ook verschillend. En bij de talenten krijgen ze allemaal dezelfde beloning. Ga de vreugde van je Heer binnen. Maar bij de ponden, als je 10 ponden hebt gewonnen, dan hoor je: ik heb je gezag over 10 steden. Als je 5 ponden hebt gewonnen, dan krijg je gezag over 5 steden. En daar is er ook een die zijn pond gaat begraven. Dat is merkwaardig. Er is verschil. Je krijgt hetzelfde, maar het resultaat is verschillend. En ook de beloning is verschillend. Het talent sprak van een enorm bedrag waarmee wij elkaar kunnen vergeven en de gezindheid van de Heer Jezus kunnen openbaren. Door de nederigst te zijn en te laten zien wie Hij is in ons leven. Waar spreekt het pond van? Wel, het pond, daar komen we een paar keer tegen. Denk even aan het feit dat Maria in Johannes 12 vers 3... een pond balsam neemt van onvervalste kostbare nardus. En zij doet dat aan de Heer, want ze doet het met het oog op zijn begrafenis. En de Heer zegt: laat haar begaan. Want het is haar liefde die haar drijft om dat te doen voor het oog op zijn begrafenis. Bij zijn begrafenis, in hoofdstuk 19, daar komt Nicodemus. In vers 39, hij kwam met een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ook om zijn liefde voor de Heer te tonen. En zijn begrafenis daarmee een eerbiedwaardige begrafenis te geven. Ik denk dat beiden, en Maria en Nicodemus, laten zien dat ze de Heer van harte lief hebben. En dat is iets wat bij elke gelovige even groot aanwezig is. In Romeinen 5 schrijft Paulus het volgende: omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Als wij tot de Heer gekomen zijn, dan krijgt niet alleen de Heilige Geest in ons wonen, maar dan giet God bij wijze van spreken zijn emmer liefde leeg in onze harten. En onze harten zitten allemaal boordevol liefde. En ook dat kunnen we eruit laten stromen. Daar heb je geen talenten voor nodig, daar heb je een hart voor nodig. Een hart vol liefde. Voor je medegelovigen, voor de mensen om je heen. En ook dat wordt gezegend. Kortom, een talent of een pond wijst naar mijn bescheiden mening op een hart vol goddelijke liefde. En een discipel wordt aangespoord om dat toch vooral heerlijk te laten stromen.